Gemeente, een enkele mededeling. De dienst aanstaande vrijdag, het Goede Vrijdag, begint om 7:00. Vandaag is de collecte voor de kerkelijke kassen. Op de Goede Vrijdag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de ondergrondse kerk. En volgende week, zondag, eerste paasdag, de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 35e psalm en daarvan het 10e en het 11e vers. Zij spreken nooit van vrede, nee, maar zij bedenken listig heen. O Heer, gij ziet het, zwijg niet stil. 10 en 11 van 35. Gemeente, wij willen nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit de psalmen. Psalm 69, en we lezen daarvan de versen 1 tot en met 22. Psalm 69, de eerste 22 versen. In aansluiting aan de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 42. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze, dag en nacht. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Sjoshanim. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepten der wateren en de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, daar ik ben hopende op mijn God. Die mij zonder oorzaak haten zijn meer dan de haren mijns hoofds. Die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. O God, gij weet van mijn dwaasheid, en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten, o Heere, Heere der Heerscharen. Laat hen door mij niet te schande worden die u zoeken, o God Israëls. Want om uwentwil draag ik versmaadheid. Schande heeft mijn aangezicht bedekt. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En ik heb geweend in het vasten mijner ziel, maar het is mij geworden tot allerlei smaad. En ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan, maar ik ben hun tot een spreekwoord geworden, die in de poort zitten klappen van mij, en ik ben een snarenspel dergenen die sterke drank drinken. Maar mij aangaande, mijn gebed is tot u, o Heere. Er is een tijd des welbehagens, o God, door de grootheid uw goedertierenheid. Verhoor mij door de getrouwheid uw heils. Ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken. Laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepten der wateren. Laat de watervloed mij niet overstromen en laat de diepte mij niet verslinden en laat de put zijn mond over mij niet toesluiten. Verhoor mij, o Heere, want uw goedertierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid uw barmhartigheden en verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bange. Haast u, verhoor mij, nader tot mijn ziel, bevrijd ze, verlos mij om mijner vijanden wil. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande. Al mijn benauwers zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. En ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar ik heb ze niet gevonden. Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. In het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden wij in het 19e hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. Johannes 19. En daarvan de versen 28 en 29. Vers 28 en 29 van Johannes 19. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Tot zover. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord en laten we in onze gebeden onze zieken aan de Heere opdragen. Zoeken wij Gods aangezicht. Barmhartige Heere, we hebben weer een week van u gekregen. Een week waarin gij ons opnieuw hebt gespaard en gedragen. Een week waarin wij uw zegeningen hebben ondervonden, kracht om ons werk te doen, gezondheid of alles wat wij voor de vervulling van ons werk nodig hadden. En ook al ontbreekt ons de gezondheid en al moeten we met gebreken en met moeite en met pijn en met ziekte door het leven, dan nog zijn we er, Heere. En hebt u ons nog gespaard en zijn we nog in het land der levenden. U hebt ons ook uw woord gegeven, we konden dat elke week, elke dag van de week weer lezen. We konden daar de tijd voor nemen om dat te overdenken, of het gedaan hebben is een andere zaak, maar de gelegenheid was er wel. En u wilde nog wel tot ons spreken, de woorden der zaligheid. Heren, zo zijn er allerlei bemoeienissen van u met ons. En zo hebben we vanmorgen ook weer nieuwe blijken van uw gunst. Nu wij onder de prediking van uw woord mochten opgaan. En nu we op deze laatste lijdenszondag opnieuw mogen gaan horen. Naar wat ons in dat lijdensevangelie verkondigd wordt. In dat lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Heren, die boodschap die ons van jaar tot jaar mag worden gebracht. Die ons ook in deze zondag weer mag tegenklinken. Die boodschap die ons zo het kern, de kern van het evangelie eigenlijk doet zien. Degene die dat heil, dat zondaren zo nodig hebben, u ook heeft verworven. En langs welke weg hij dat gedaan heeft en tegen welke prijs hij dat gedaan heeft. Die boodschap, Heren, laat die niet alleen ons oor bereiken, maar laat die ook ingang mogen vinden in ons hart. Want dan alleen zal het ons ook werkelijk vruchten geven. Als het ons alleen maar wat de buitenkant betreft een ogenblik raakt. Oh ja, dan kunnen we nog wel onder de indruk zijn van de diepten van het lijden en van alles wat de heiland heeft ontmoet op zijn bange weg. Maar dan vervagen die indrukken wel weer en soms ook al heel spoedig. Maar als het ons hart raakt en als gij het evangelie toepast aan onze ziel, Heren, dan raken we de indrukken zomaar niet kwijt. Nee, dan blijft het ons bij. En dan laat het wat na. Dan zullen we juist bij het evangelie van de gekruisigde zaligmaker leren meer en meer ons voor uw heilig oog te verootmoedigen. Want als we ergens ootmoed kunnen leren, dan is dat als wij bij het kruis van de Heere Jezus gebracht worden. Als het evangelie ons daar brengt en als de Heilige Geest door middel van het evangelie ons daar wil brengen. Daar te aanschouwen de geweldige prijs die betaald moest worden, wilde de schuld vergeven worden en de ongerechtigheid verzoend. Heren, die plaats is de plaats waar gij ons ware verootmoediging en verbreking des harten wilt leren. Dieper nog dan de wet ooit kan. Dieper nog dan welke aardse gebeurtenissen ons misschien ook voor u kunnen doen bukken. Heren, als wij met een verbroken hart en een verslagen geest als resultaat van het werk van uw Heilige Geest op Golgotha mogen verkeren, dan inderdaad, dan zijn we daar waar we het offer mogen brengen dat door u niet veracht is geweest. En Heren, wat hebben we dat toch nodig, wij zondaren die we zijn. En dan kunnen we nog wel allerlei gunstige gedachten van onszelf hebben. En we kunnen nog wel allerlei pretenties hebben. En we kunnen met onze vroomheid paraderen. En we kunnen met onze godsdienst menen wat te zijn. Maar wat zijn we in uw oog, Heren? Of het nu Farizeeërs of tollenaars zijn. Of dat het nu Romeinen of Joden zijn. Zelfs uw discipelen komen er alleen maar schuldig onderuit. Zelfs degene die gij zoveel jaren onderwijs gegeven hebt, ze kunnen op Golgotha niet anders doen dan diep voor u het hoofd buigen en erkennen: ik verfoei mij in stof en as. Heren, laat die vrucht van het lijdensevangelie ons deel zijn, voor het eerst of bij vernieuwing. Maar dan ook verder, Heren, want dan wordt daar ons op Golgotha ook het rijke evangelie verkondigd in hem die de wet vervuld heeft, die de straf gedragen heeft, die de ongerechtigheid verzoend heeft, die zondaren door zijn lijden en sterven tot God brengt en die ze met God verzoent en verenigt, en dat voor eeuwig. Heren, dat evangelie van de bevredende kracht van het bloed van de borg, dat evangelie dat door zijn striemen ons genezing geword. Heere, laten we dat ook verstaan. Wil dat ook door uw geest toepassen. Opdat onze ziel door angst beroerd als uit het graf mag worden opgevoerd. Dat wij het leven, het nieuwe, het waarachtige leven van u de Heere mogen ontvangen. En dat we deel mogen hebben aan die gerechtigheid die redt van de dood. Die gerechtigheid die Christus verworven heeft. En waarmee gij al de uwen bekleedt en versiert. Heere, zegen uw woord als het vanmorgen zo tot ons mag komen. En laat de overdenking van die lijdensgangen van de zaligmaker niet eenmaal tegen ons getuigen en ons aanklagen. Als gij zou moeten zeggen, ik heb u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. We hebben uw klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Zie uw huis worden u woest gelaten. Heere, bewaar ons daarvoor. En wilt gegeven dat de boodschap van uw genade ook op deze zondag rijke vrucht mag dragen. Tot eer van uw naam. Dat zo uw rijk ook onder ons mag worden uitgebreid. En dat zondaren mogen worden toegebracht. Maar dat uw volk ook mag worden onderwezen. En dat de kennis van die weg, die enige weg tot zaligheid, mag worden verdiept en vermeerderd. Zegen uw woord waar het ook gebracht wordt, Heere. En wilt ge erin meekomen. En wilt gij er getuigenis aan geven. En wilt gij al degenen die gij tot die arbeid roept ook zegenen. Laat het inderdaad in de erediensten ook gaan om het woord van de Heere. Er zijn zoveel tendensen zichtbaar, Heere. En mensen menen het soms beter te weten dan u. Waarin dat woord hoe langer hoe meer een plaats aan de zijkant gaat krijgen. En allerlei liturgische vormen de overhand gaan nemen. Heere, bewaar ons ervoor. En geef ons zoveel liefde tot en band aan uw woord. Dat we niet anders begeren dan dat woord van u te horen. En dat woord van u te mogen verstaan. En laat het de sterke begeerte op de preekstoelen zijn om niet anders te doen dan die boodschap van uw genade door te geven in de betoning van geest en van kracht. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk. Wilt u dat woord zegenen, waar het ook gebracht mag worden in deze wereld, en trekken nog velen uit allerlei volken en natieën van deze aarde, die gij tot u trekt, die gij aan uw voeten brengt, o Heere Jezus Christus, en die gij door uw geest waarachtig leert geloven. Heere, wij mogen ook onze noden en onze zorgen voor u uitspreken. We mogen u bekendmaken, Heere, alles wat er zo in ons leven zijn kan en wat er in het leven der gemeente omgaat. Zorgen en moeite, en u weet, er zijn er ook onder ons die daarvan weten en die daarin leven, die daarmee moeten leven. We denken ook nu weer aan Corrie Stolk. Heren, het is een lange, het is een moeilijke, het is een zware weg die zij gaan moet. Laat u niet onbetuigd, maar geeft u kracht en hulp en genade, vooral genade. En sterk ook hen die haar verzorgen, Heren. We danken u ook voor het feit dat broeder Krijnelis weer uit het ziekenhuis mocht komen. En dat u hem zover een voorspoedig herstel hebt willen geven. Dat dit nu inderdaad zo kort na de operatie toch alweer mogelijk was. Laat het alles nu ook tot zegen zijn, Heren. En laat zijn hart met dankbaarheid vervuld mogen wezen. Geeft u uw genade en uw zegen ook, zodat hij verder herstellen mag. We kennen ook uw goedheid dat u de baby van Agnes van Brussel in het uur van de operatie hebt willen sparen. En dat die operatie mocht plaatsvinden en ook mocht gelukken. En dat daarin ook weer iets van uw zorg, van uw goedheid mocht zichtbaar worden. Nu u dat jonge leven, en hoe pril is het nog maar, in uw zorgende trouw hebt willen bewaren. Geef dat het herstellen mag, Heren. En dat het verder ook in welstand en gezondheid zou mogen opgroeien. En zegen de ouders, opdat zij door deze omstandigheden heen ook mogen beseffen hoe nodig ze het hebben dat gij voor hen en voor hun kind zorgt. Laat uw zegen rusten op allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart, die met allerlei tegenspoeden te kampen hebben, Heren. U weet wat er zo zijn kan en u weet wat het hart allemaal deren kan. Heren, en dan hoeven we bij mensen ook niet veel troost te zoeken. En als we dat al doen, dan zullen we menigmaal ervaren dat we daarin teleurgesteld worden. Het kan ook niet anders, want mensenkracht is zo gering. En mensenhulp is, schiet altijd weer tekort. Maar wie tot u vlucht, Heren, die vindt bij u een geopend oor. En wie met zonden en ellenden tot u zich ter genezing mag wenden, die doet geen vergeefs beroep op uw barmhartigheden. Mogen we zo dan tot u gaan, om te ondervinden dat, hoe uw weg ook is, gij nabij zijt de ziel die tot u zucht. Hoor ons, getrouwe God, en vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 69ste psalm, het 8ste en het 9e vers. Genaak, genaak in gunsten tot mijn ziel, en versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Gemeente, het tekstwoord van vanmorgen verplaatst ons opnieuw naar Golgotha, waar we al eerder in de geest zijn geweest in deze lijdenstijd. Maar nu zijn we niet meer aan het begin van dat lijden van de Heer Jezus aan het kruis. We zijn nu genaderd tot het einde van dat lijden. De heiland hangt nu al 6 uren lang aan het vloekhout, van 's morgens 9 tot 's middags 3 uur. De eerste 3 uren heeft hij daar gehangen, in het daglicht, onder de oosterse zon, onder de brandende stralen van de oosterse zon. En de laatste 3 uren van deze periode heeft hij aan het kruis gehangen, terwijl er dikke duisternis was, die over het ganse land was getrokken, toen God de stralen van de zon inhield en toen hij het nacht maakte, midden op de dag. Beangstigende uren. En in die uren heeft hij het zwaarste geleden wat hij moest lijden. In die uren was er met name wat we met onze catechismus beleiden, de nederdaling ter helle. In die uren heeft hij het ondervonden dat niet alleen de zon geen licht meer gaf, maar dat ook het vriendelijk licht van het aangezicht van zijn Vader voor hem verborgen was. In die uren heeft hij het moeten ondervinden waar hij zelf ook van klaagt: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Helse angsten en pijnen en benauwdheden zijn toen zijn deel geweest. Al Gods golven en baren zijn toen over hem heen gegaan. En u hoort dat allemaal terug in die bange klacht: Eli, Eli, lama sabachthani. Maar dat is nu allemaal achter de rug. Die duisternis is weer verdwenen. En het licht van de zon wordt weer aanschouwd. Het allerbangste en het allerzwaarste is nu door de heiland volbracht. En de toorn van God is gestild. De toorn die hij droeg. En de schuld van Gods volk is nu vereffend. De schuld die op hem was aangelopen, ongerechtigheden die op hem waren gelegd, ze zijn nu verzoend. En de Vader heeft aan zijn Zoon als de borg, als de plaatsvervanger bezocht alles wat dat volk voor wie hij in de wereld gekomen is verdiend had te ontvangen. Tot en met de eeuwige dood. Tijdelijke en eeuwige straffen hebben we immers verdiend. De eeuwige dood daarin begrepen. Jezus weet dat hij dat alles volbracht heeft. En hij weet dat het nu snel naar het einde gaat. Hij wil dat zelf ook. Binnen een paar ogenblikken zal zijn leven nu beëindigd worden. Zal hij het hoofd buigen en de geest geven. Maar voordat hij dat doet, heeft hij nog wat te zeggen. Nog 3 dingen. En het eerste van die 3 dingen, dat is: mij dorst. En met dat te zeggen, dit 5e kruiswoord uit te spreken, met dat bekend te maken, mij dorst, geeft hij aan dat hij zou willen drinken. Als het ware vraagt hij om drinken. Begrijpt u dat de Heer Jezus dorst lijdt? Ik zeg niet dorst heeft, maar dorst lijdt. Dat is veel meer, dat is veel erger, dat is veel dieper. Het was al zo lang geleden dat hij iets gedronken heeft. En toen kwam dat ontzettende lijden. En toen kwamen de koortsen die altijd met kruisigingen gepaard gingen. De koortsen door de wonden, de open wonden waar de vliegen op konden gaan zitten met hun infectiegevaar. en het gevaar vooral ook van onder de zon hangen, bloedverlies, uitdrogen. En vooral door die angsten der hel. U weet toch uit wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft, wat er bij het helle lijden hoort. Als hij de gelijkenis vertelt van de rijke man en Lazarus, die man die rijke die na zijn dood zijn ogen opslaat in de pijn en dan vraagt of Lazarus mag komen en zijn vingers in water mag dopen om zijn tong te verkoelen, dan krijgt die rijke man het antwoord dat dat niet kan. Zelfs een paar druppels water worden in dat helse lijden een mens ontzegd. En ik weet niet of u het wel eens gezien hebt, of u wel eens bij een ziekbed gestaan hebt dat een sterfbed ging worden, waar iemand dorst moest lijden. Of waar iemand vooral ook in angsten der ziel verkeerde, zodat vanwege de angsten der ziel het zweet hem aan alle kanten uit de poriën geperst werd. Nou stelt u zich zo de Heere Jezus maar voor. De angsten der ziel hebben al zijn krachten weggezogen. En als dat licht weer schijnt en hij weet dat hij het zwaarste geleden heeft, dan is er het gevaar, het reële gevaar, dat hij nu vanwege al die angsten en al die benauwdheden en al die lichamelijke moeite die hij doormaakt, bloedverlies, uitdrogingsverschijnselen, het gevaar dat hij in coma zal raken. En vandaar dat hij die woorden mij dorst, als het ware alleen maar met de laatste krachten kan fluisteren. Zo droog is zijn mond. De dorst doet zijn lippen samenkleven. U ziet dat de Heer Jezus ook hier weer waarachtig mens is. En als waarachtig mens is hij blootgesteld aan alles waar andere kinderen van Adam aan blootgesteld zijn. We lezen eerder in het evangelie dat hij honger geleden heeft. Denk aan de geschiedenis toen hij in de woestijn was, 40 dagen zonder te eten. En hem hongerde ten laatste, zo vertelt de evangelist. En hier lezen we dat hij dorst leidt. Waarachtig mens betekent dat. En dat is voor hem de oorzaak van veel vernedering geweest. Hij heeft toch immers de hemeldruppels geschapen als de Zoon van God. Door hem zijn toch alle dingen gemaakt. En hij draagt toch alle dingen door het woord van zijn kracht. Hij, de Zoon van God, hij draagt toch de wolken die regen kunnen geven. Waarom regenen de wolken op dat moment niet boven zijn hoofd, zodat zijn mond enige verfrissing kan ontvangen? Maar hij moet van al die majesteit en die heerlijkheid die hij heeft afstand doen. En als waarachtig mens lijden, dorst lijden. Kon hij zichzelf niet helpen? Kon hij geen wonder doen? Ongetwijfeld heeft hij een wonder kunnen doen. De Zoon van God in de woestijn, in de dagen van Israëls rondreis in de woestijn, zijn de rotsen gekliefd en er kwam water uit. Zoiets had weer kunnen gebeuren. Hij hoefde maar te spreken en het is er. Maar hij doet geen wonder voor zichzelf. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Hij doet geen wonder om zichzelf uit de nood te helpen. Hij deed wel wonderen om anderen uit de nood te helpen. Ze konden inderdaad zeggen op Golgotha, spottend, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Nee, hij kan het ook niet. Niet dat hem de macht ontbreekt, maar de bevoegdheid ontbreekt hem. Hij kan het niet, omdat hij het niet mag. Als hij het zou hebben gedaan, op welke wijze? Een wonder voor zichzelf verrichten, om zijn nood te verlichten, om zijn honger te stillen, of hier om zijn dorst te lessen. Als hij met dat oog daarop een wonder gedaan had, dan was hij ongehoorzaam geweest aan de wil van zijn vader. Want de wil van zijn vader was dat hij alles zou lijden wat de vader hem oplegde. En hij heeft immers gezegd, ik kom om uw wil te doen. In de woestijn deed hij ook geen wonder voor zichzelf, toen hem hongerde en de duivel zei, daar liggen stenen genoeg en u bent de zoon van God en u kunt voor stenen wel broden maken. Hij heeft gezegd, ga weg duivel, ga weg Satan. Maar als hij dan toch te drinken wil hebben, en we zullen zo zien waarom dat moest, dan moet hij zichzelf afhankelijk maken van zijn vijanden, van zijn tegenstanders, van de mensen die hem geweld aandoen. Als hij dan toch te drinken moet hebben, dan moet hij erom vragen. Niet aan een van zijn vrienden, want die zijn er niet meer bij het kruis. Maar aan zijn vijanden. En dan beweegt God het hart van een van die soldaten tot een bepaalde vorm van medelijden. En die soldaat haast zich, dompelt een spons in een vat met edik. Dat is een soort zure soldatenwijn. En die natgemaakte spons steekt hij op een hyzopstengel van ongeveer een halve meter lang. En dan loopt hij met die spons op die hyzopstengel naar het kruis toe en hij steekt hem omhoog en hij brengt hem aan de mond van de heiland en de Heere Jezus kan uit die natte spons vocht zuigen en zo lafenis ontvangen. Als dat dan inderdaad al een bepaalde vorm van barmhartigheid, van medelijden is, dan weten wij uit de andere evangeliën, Johannes spreekt daar niet van, maar we weten van de andere evangeliën, dat deze daad van barmhartigheid toch tegelijkertijd ook weer verstoord is geworden door de spot en de hoon. Want er is een ander die tegen die soldaat zegt, hou op man, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. Ik zal daar niet verder op ingaan op wat hij daarmee bedoelde. Maar we horen dus toch weer ook nu nog, en je zou toch zeggen, voordat het duister werd, werd er ook gespot. En hebben ze de heiland ook uitgedaagd om van het kruis af te komen. En ze hebben gezegd, als ge dat doen zult, dan zullen we u nu geloven. Want dan hebben we bewijs dat u het werkelijk bent, de Messias. Maar toen is die angstwekkende, die verschrikkelijke duisternis gekomen waar niemand een verklaring voor had. En je zou toch zeggen dat dat het geweten van die mensen wel zou hebben geraakt en dat ze toen wel zouden hebben gezwegen en dat ze nooit meer zouden hebben durven spotten met de Zoon van God en met zijn Vader. Maar zelfs omdat de zon weer schijnt, denken ze dat alle dingen weer normaal zijn. En zelfs nadat de duisternis 3 uren over de aarde gehangen heeft, klinkt toch de spotstem weer. En weer wordt de heiland gehoond. Het houdt ook nooit op. Maar nu zit u wellicht met een vraag, gemeente. Een 3-tal weken geleden hebben we met elkaar geluisterd naar die boodschap uit het woord van God, zoals we die beschreven vinden in Matteüs en in Marcus. Dat de Heer Jezus, de kruisdragende zaligmaker, op de heuvel Golgotha aankwam. En dat ze toen bij aankomst op Golgotha drinken hebben aangeboden. Gemirrede wijn, zoals Marcus zegt. Maar we hebben toen gezien dat de heiland weigerde daarvan te drinken. En toen die soldaat aandrong, toen heeft de heiland consequent geweigerd. Hij dronk niet. En nu vraagt hij om drinken. Is dat niet inconsequent? Hij roept de heiland nu wat hij eerder gezegd heeft. Herroept hij zijn weigering? Heeft hij er achteraf spijt van dat hij toen nee gezegd heeft? En vraagt hij alsnog om drinken? U herinnert u wellicht dat de drank die hem aangeboden werd toen hij op Golgotha aankwam, een soort bedwelmende drank was. Een drank waardoor hij enigszins beneveld zou worden. En waardoor hij niet meer helemaal erbij zou zijn. En waardoor hij ook niet meer de pijnen zo heftig zou voelen. En waardoor de soldaten in het uitvoeren van hun werk eigenlijk ook wat geholpen werden. De tegenstand van de kruiselingen, de worstelingen om eraan te ontkomen, waren daardoor wat minder geworden. Maar die drank, die bedwelmende drank, wilde de heiland niet. Hij wilde niet dat zijn pijnen minder zouden worden. Hij wilde niet dat zijn bewustzijn wat versuft zou raken. Hij wilde bij vol bewustzijn lijden. Bij vol bewustzijn meemaken alles wat de Vader over hem beschikte. En bij vol bewustzijn ook meemaken wat het betekent om door God verlaten te worden. Zal hij waarlijk borg zijn, dan moet hij de volle straf dragen. En dan moet hij het net zo meemaken zoals de veroordeelden het meemaken. Bij vol bewustzijn. Degene die verloren gaan, zijn ook niet verdoofd. Hebben ook geen anesthese gehad. Die zijn bij vol bewustzijn in de buitenste duisternis. En zo heeft Jezus die drank, die gemirrede wijn, geweigerd, omdat hij bij vol bewustzijn zou lijden. Maar dat heeft hij nu gedaan. En onze tekst begint met te zeggen dat Jezus weet dat alles nu volbracht was. Dat lijden, dat zwaarste, dat is volbracht. En door middel van dat lijden heeft hij, die waarachtig mens is, nu het punt bereikt waarop het menselijke lichaam niet verder kan. Het gevaar van uitputting, zoals ik al zei, van uitdrogen ook, is nu bereikt. Met de consequentie straks, nu hoeft niemand er wat aan te doen. Maar nu wordt hij vanzelf wel bewusteloos. Nu raakt hij vanzelf in coma. Zoals je dat vaak ziet gebeuren. Op ziekbedden die sterfbedden worden. En dan zal hij vanuit zo'n comateuze toestand langzaam wegzinken, wegglijden in de dood. En dat mag ook niet. Hij moest bewust lijden. Vandaar dat hij weigerde toen om te drinken, 6 uur geleden. En nu moet hij bewust gaan sterven. Vandaar dat hij nu vraagt, mij dorst. Want als hij in coma zou raken en zo in de dood zou wegglijden, dan zou hij een slachtoffer zijn. En zeker het sterven van de Heere Jezus heeft het karakter van een offer. Het offer van het Lam Gods. Maar u weet toch uit de schrift dat de heiland niet alleen maar het lam is. Dat hij niet alleen maar het offer is dat gebracht wordt. Maar u weet toch ook dat hij de priester is die het offer brengen moet. Die het lam slachten moet. En omdat hij ook priester is die zichzelf moet offeren, daarom mag hij niet bewusteloos raken en zo sterven. Daarom moet hij, zoals de schrift ook gaat zeggen, bewust het hoofd buigen. En de geest geven als een daad van hem zichzelf door de levende geest, door de eeuwige geest, Gode onstraffelijk opofferen. En behalve dat hij zichzelf in de dood moet geven, dat hij, zoals hij in Johannes 15 gezegd heeft, zijn leven vrijwillig moet afleggen. Het moet niet van hem genomen worden, maar hij moet het geven. Dat hoort ook bij zijn werk. Behalve dat moet hij het ook van tevoren luid en duidelijk kunnen gaan verkondigen. Moet hij het kunnen uitroepen op Golgotha. Moet hij het overwinningswoord kunnen spreken, dat hij overwonnen heeft over de macht van de zonde en over de macht van de duivel, en dat nu de kop van het slangenzaad werkelijk vermorzeld is. En als hij dat moet zeggen, met die uitgedroogde lippen, met die mond die van dorst gekloofd is, dan kan hij het hooguit fluisterend, voor bijna niemand verstaanbaar zeggen. Maar hij moet het met grote stem kunnen uitroepen op Golgotha. Het is volbracht. Dat moet tot in de hel toe gehoord worden. En daartoe moet hij in staat zijn. En daarom zegt hij: mij dorst. En hij nodigt die soldaat uit om hem edict te geven, zodat zijn mond verfrist wordt en zijn krachten een ogenblik terugkeren. En hij met die duidelijke stem, met grote stem, zijn laatste woorden kan spreken. En dan is er nog een element. En dat wordt met name in onze tekst genoemd. Opdat de schrift zou vervuld worden. Dat heeft Johannes er heel nadrukkelijk bij gezegd, zoals hij dat op meerdere plaatsen in het Lijdensevangelie vermeldt. De schrift moet vervuld worden. Weet u niet dat de Heer Jezus met name aan het kruis in zijn geest voortdurend met de schriften is bezig geweest? Als hij zijn eerste kruiswoord spreekt, zijn vierde kruiswoord spreekt, is dat een citaat uit de schrift, uit Psalm 22. Als hij straks zijn laatste kruiswoord gaat spreken, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, is dat weer een schriftwoord uit Psalm 31. En zo vaak heeft hij het zijn discipelen al eerder gezegd, dat het allemaal zo van hem geschreven staat, en dat de dingen die van hem geschreven staan vervuld moeten worden. Allerlei is al vervuld. Johannes heeft al gewezen op het verdelen van zijn klederen, zoals het in Psalm 22 al werd aangekondigd. Marcus heeft al gewezen op het feit dat hij met misdadigers gerekend zou worden, zoals Jesaja 53 heeft voorzegd. Het is al vervuld dat de herder geslagen is en dat de schapen verstrooid zijn. De discipelen zijn allemaal van hem geweken, zoals in Zacharia 13 gezegd is. En zo zijn er al heel veel schriftwoorden vervuld. En Jezus weet nu is er nog één woord. En dat moet ook vervuld worden. En toen was zijn geest bezig met de 69ste psalm. Een edicteug heet zelfs een gunstbewijs. En opdat de schriften vervuld worden, de heiland heeft dat ook op het oog gehad toen hij zei: mij dorst. Uit respect, uit eerbied voor de woorden Gods, die allemaal vervuld moeten worden, waar er niet één van ter aarde mag vallen. Uit eerbied voor de woorden Gods heeft de heiland toen ook om drinken gevraagd. En gemeente, wat is nou de vrucht van dit alles? Wat levert het ons nu op dat de heiland ook dit heeft meegemaakt op zijn lijdensweg? Laat ik dat laatste eerst even nemen. Dat de Heer Jezus dit ook gezegd heeft, onder andere met het oog op de vervulling van de schriften. Hij had de schriften zo hoog Ze waren voor hem het onfeilbare en betrouwbare en waarachtige woord van God. En wat is er in die korte periode van Jezus' leven en in die nog kortere periode van zijn lijden, van zijn sterven, in die laatste week of die laatste dagen van zijn leven. Veel uit de schrift dat voorzegd was door alle eeuwen heen, waar gebleken. En wat is op die manier bewezen dat het woord van God een waarachtig en betrouwbaar woord is. Aller respect waardig. Hoe staan wij tegenover de woorden Gods gemeente? Hebben we er respect voor? Vertrouwen we ze? En gehoorzamen we ze? En leven we eruit en erbij? Wat betekent het woord van God voor ons? Toch hoop ik meer dan een gewoon boek. Dat we, nou ja, iets meer dan een gewoon boek dan wel. Maar dat we dan op bepaalde tijden af en toe eens openslaan. En waar we een stukje in lezen en dat dan weer dicht gaat. En ergens in de kast verdwijnt. Of ergens anders in de huiskamer of in de keuken. Dat woord van God is dat voor ons het levende woord geworden. Het woord van God. Betrouwbaar tot in elke tekst en in elke letter. Waarachtig. Zoals de Heer het bewezen heeft. Moet de Heer nog meer bewijzen geven van de betrouwbaarheid van zijn woord? Noem dat eens op. Alles wat er in het lijden van Christus allemaal al waar geworden is. Uit de psalmen en uit de profeten en noem maar op. Som dat eens op. U krijgt één uitkomst bij die opsomming. En u moet de conclusie trekken. Het is een waar woord. Het betrouwbare woord. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En de Heer Jezus heeft er zelfs in zijn lijden op toegezien dat het allemaal vervuld werd. En gemeente, zo is nou elk beloftewoord waar. En zo is nou elk dreigwoord van de Heer waar. Dat het de rechtvaardige wel zal gaan is waar. En dat het de goddeloze kwalijk zal gaan is waar. En dat de Heere de zijnen een eeuwige verlossing zal geven, dat hij ze opneemt in heerlijkheid, dat is waar. Maar dat hij zal zeggen tot degene die niet gewild hebben dat hij koning over hen is, ga weg van mij, dat is ook waar. Geloven we het? Als we het nu nog niet geloven, wat moet er dan gebeuren om het ons werkelijk te doen geloven? De Heere Jezus zegt, ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. En als God het waarachtige geloof werkt, dan doet hij het toch ook door middel van het woord. En dan krijgt de mens dat woord toch ook lief. En dan drukt hij dat toch ook aan zijn hart. Omdat dat hem de stem van zijn God geworden is. Omdat hij daar de heilsboodschap bij God vandaan in gehoord heeft. Kent u het woord? Het woord Gods op deze wijze? Maar dan verder. Wat leert het ons en welke vrucht brengt het ons als wij ook dit onderdeel uit het lijden van de Heer Jezus overdenken? Wel, gaat u maar eens met mij na wat dit allemaal van de Heer Jezus zegt. Hier is nou een zaligmaker die waarlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Zoals de Hebreeënbrief dat ook zegt. Hij kan waarlijk medelijden hebben met onze zwakheden. Want hij was zelf ook met zwakheden omvangen. En hij heeft het geweten wat het is om honger te lijden en dorst te lijden. Hij is in alle dingen, zo lezen wij in het woord van God, verzocht geweest net als wij. En omdat hij erin verzocht is geweest, net als wij, daarom kan hij ook degene die verzocht worden te hulp komen. In welke nood ze dan ook verkeren. Hij begrijpt het hart met al zijn vragen en met al zijn angsten. Hij begrijpt de ziel die benauwd wordt van alle kanten. En het mag allemaal tegen hem gezegd worden. Alles wat het hart te deren kan, stort voor hem uit uw ganse hart. En bij wie kunnen we dat dan beter doen dan bij hem die in alle dingen verzocht geweest is. En die een medelijdende hoge priester is. En dan weet hij hoe hij met de moeden een woord ter rechtertijd zal spreken. En dan weet hij hoe hij de neergebogenen moet oprichten. En dan weet hij hoe hij de ongetrooste troosten zal. Ziet u dat God in het evangelie een zaligmaker gegeven heeft die de mensen zeer nabij gekomen is. Niet een zaligmaker die als raadgever een heel eind bij ons menselijk verloren ellendige leven vandaan is gebleven. Maar een zaligmaker die erin afgedaald is. In al hun benauwdheden was hij mede benauwd. En vandaar dat die psalmregel kan zeggen, hij is nabij. Dat is dichtbij, ja. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Vlak naast zo'n ziel. Om te helpen. En om te troosten. En om te ondersteunen. Nou, dat mag je nou weten. Uit zo'n geschiedenis mag je die conclusie trekken dat de Heere zozeer nabij is. Dat mag je weten. Maar dan moet je het ook ondervinden. Want alles wat je weet is als je niet meer doet dan het weten, nog maar theorie. Maar nu gaat het om de ondervinding. Dat hij zo is. Een zaligmaker die waarlijk medelijden kan hebben. Mee kan lijden betekent dat. Die erin deelneemt. Dat moet je ondervinden. Om zo, zoals de dichter van Psalm 46 zegt, God is krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden. Dat is het geen theorie meer. Dan heb je het ondervonden. Dan is het een zaak die je beleefd hebt, meegemaakt hebt. Kent u zo die zaligmaker en zijn nabijheid en zijn troost en zijn hulp en zijn kracht en zijn ondersteuning in uw zwakheid? In uw moeite. Maar er is meer. Als we die zaligmaker hier in deze tekstwoorden ontmoeten, dan ontmoeten we hem niet alleen maar als de zaligmaker die waarachtig medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar ook als de zaligmaker die alle lichamelijke en geestelijke nooddruft voor zijn volk verworven heeft. Alle lichamelijke nooddruft. Hij heeft honger geleden en hier heeft hij dorst geleden. Moet u eens aan denken als u straks uw kop koffie drinkt. Moet u eens aan denken als u bij het eten een kop thee neemt of een glas melk. Dat hebt u aan hem te danken. Aan hem. Alle lichamelijke nooddruft. En dat wij nog een beetje vocht krijgen als de koorts door ons lichaam jaagt. En dat er nog iemand is om onze lippen nat te maken als we zelf niet eens meer kunnen drinken. Danken we aan hem. Bekijk zo uw dagelijks voedsel is. En zie zo eens naar elke druppel water. In de hel zijn geen druppels water meer. Want er leeft niemand meer uit de verdiensten van Christus. Hier nog wel in de algemene goedheid Gods. Dat heeft hij verworven, deze zaligmaker. alle lichamelijke nooddruft. En nog belangrijker ook alle geestelijke nooddruft. Want u weet, er is nog een andere dorst dan de dorst naar water of naar lichamelijke verfrissing. Er is ook mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Die dorst bestaat ook. Daar spreekt de psalm van. Daar spreken meerdere psalmen van. Dat kom je op allerlei plaatsen in de schriften tegen. De dorst van mensen die God nodig gingen krijgen in hun leven. Die het water des levens, zoals de Heer Jezus dat zelf noemt, gingen nodig krijgen. En wil die dorst gelest worden, willen wij Gods genade en goedertierenheid proeven en smaken, dan moeten wij weer zijn bij deze dorstende borg. Die ook dat heil, die ook dat water des levens verworven heeft. En die het uit zijn volheid nu schenkt aan dorstenden en nooddruftigen. En die dan als de goede herder ze leidt naar de frisse waterstromen. Waar ze mogen drinken van dat water van Gods onuitsprekelijke zondaarsliefde. En waar ze mogen ondervinden dat God, die alle reden had om tegen hen te toornen en gram op hen te zijn, dat God nu zijn aangezicht in gunst tot hen wendt. Dat ook heeft deze dorstende borg verworven. Zo'n zaligmaker is hij, die voor ons dagelijks voedsel en drinken zorgde en die ook voor die nood der ziel alles gegeven heeft wat nodig is, opdat wij verzadigd mogen worden en verkwikt en verfrist mogen worden dankzij de goedertierenheden Gods. En zo ziet u wel, en dat is het volgende wat ik u wil zeggen, als u op de Heer Jezus hier let en zoals hij in dit gedeelte uit het Leidensevangelie tot ons komt, zo zien wij dat hij waarlijk een volkomen zaligmaker is. Toen hij op Golgotha aankwam, toen kwam het er inderdaad op aan of hij ook in dat moment van verzoeking staande zou blijven. Die soldaat kwam daar met zijn wijnkan. Jezus zag achter de soldaat met zijn wijnkan de duivel. Om hem te verzoeken en om hem te laten drinken, zodat zijn werk mislukken zou. Hij doorzag die list en hij weigerde. En nu terwijl zijn krachten afnemen en zijn lichaamslijden hevig geweest is, en zijn zielenlijden onvoorstelbaar is geweest, nu ziet hij weer met die scherpe blik een nieuwe list van de duivel. Om nu maar niets meer te doen. En nu de bewusteloosheid maar te laten komen. Om zo zachtjes in de dood te ontslapen. En om zo toch ook weer ontrouw te worden aan zijn roeping, waarvan hij gezegd heeft dat hij gekomen is om te doen al wat de Vader wil. En daar hoort ook bij dat hij tot priester geroepen is. En dat hij nu het offer moet brengen. En dat hij, om het zo te zeggen, het zwaard moet nemen om het lam Gods te slachten. En weer is hij op zijn post, de zaligmaker. Weer denkt hij niet aan zichzelf en aan zijn eigen belang allereerst. Maar denkt hij aan het recht van God dat genoegdoening moet ontvangen. Denkt hij aan dat volk dat hem gegeven is van zijn Vader en dat hij moet verlossen. En weer ontbreekt er niets aan zijn arbeid. Ziet u dat wie nou op hem betrouwen mag. Op hem echt steunen mag. Zich met zijn verloren leven aan hem mag overgeven. Met zijn zonden en ellende tot hem mag vluchten. En op hem mag steunen. Die komt niet bedrogen uit. Want hij is een volkomen zaligmaker. En dan nog één ding. Wat we hier van de heiland zien, dat is dat hij ook een zaligmaker is. Die dorst naar het heil van zondaren. Ten slotte was dat alles wat hij op het oog had. Dat drong hem om die kruisweg te gaan. De zijne die hij in de wereld lief gehad heeft, die heeft hij lief gehad tot het einde. Tot het bange einde. Tot en met die drieurige duisternis. Tot en met dat stervensuur straks. En wat begeert hij nu? Als we om horen zeggen, mij dorst. Ik weet wel, dan is dat hier letterlijk bedoeld een verzoek om geef mij te drinken. Maar we weten vanuit het woord van God en we weten vanuit het liefhebbend hart van de heiland, voor zover ons dat in het woord van God geopenbaard heeft, is dat hij ook nog op een andere manier dorst. Verlangt. Waarna dan? Dat die onbekeerden in ons midden zich nu eindelijk eens zullen bekeren. Diegenen die tot nog toe aan het woord voorbij gegaan zijn, nu eens voor het woord zullen vallen. Dat degenen die de liefde Gods in Christus tot nog toe voor kennisgeving aangenomen hebben, daar nou eens een keer van onder de indruk zouden raken. En op hun knieën zouden komen. En tot God zouden vluchten. Heus, de heiland ziet uit naar verloren zonen en dochteren, opdat ze terug zullen keren. Hij wacht om genadig te zijn. U kunt van zo'n zaligmaker toch eigenlijk niet anders verwachten. Die zichzelf doodgeliefd heeft. Die zichzelf tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel begeven heeft. Kunt u toch eigenlijk ook niet anders verwachten dan dat hij nou rijkhalzend dorst naar een verloren mens die tot hem vlucht. En die met smeking en geween tot hem gaat. En die voor hem buigt. En die zijn verloren zaak hem toevertrouwt. Kwam u al met uw hulpeloze schuldigheid tot hem? De heiland dorst naar het heil van zondaren. Ook naar dat heil, dat volkomen heil dat hij bereid heeft voor al degenen die hem vrezen. Hij ziet daar naar uit. Een kind des Heren kan in zijn leven ook wel eens bij tijden uitzien naar die dag waarop hij verlost van zonde en pijn God mag dienen zonder enig gebrek. Nu, laat dat dan zo mogen zijn in het leven van Gods kinderen. Het is alleen maar bij tijden en ogenblikken daar. Maar deze zaligmaker dorst daar geregeld naar. Ik wil, heeft hij gezegd, en daar hebt u zijn dorst. Hij spreekt het zelfs in het gebed tot zijn vader uit. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, eer dat de wereld was. Hij dorst naar de volle vereniging met zijn bruidskerk. Hij verlangt naar het moment dat hij tot zijn vader kan zeggen, zie hier ik en degene die gij mij gegeven hebt. En ik heb niemand uit hen verloren. Daar dorst hij naar. Ook naar uw volkomen geluk en zaligheid, kind des Heren. U kunt bestreden worden, u kunt door allerlei benauwdheden heen gaan. U kunt bukken onder dat gevoel, dat die last in uw geweten, dat we God niet dienen zoals we schuldig zijn. U kunt klagen over de overgebleven zonden en ellendigheden. En wanneer zal die dag nou aanbreken dat ik daarvan verlost ben? Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar deze borg en zaligmaker staat ervoor in dat het een keer gebeuren gaat. Hij verlangt daarnaar. En eerder heeft hij geen rust, totdat hij ze bij zich heeft. En totdat hij als de oudste broeder hen tot de vader mag brengen. En daarom, de zaak van Gods kerk ligt in veilige handen. Het ligt in de handen van de volkomen zaligmaker. Amen. We zingen Psalm 147, het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Zullen samen danken. Genadige en barmhartige God, als we nogmaals tot u mogen naderen, mag dat wel zijn met dankzegging voor het evangelie dat u ons vanmorgen hebt doen horen, waarin het opnieuw ging over die volkomen zaligmaker. Heere, u hebt die ganse weg afgelegd en u hebt die volle prijs betaald. En nu is de schuld van uw volk uit Gods boek gedelgd. En u ziet God nooit meer een van hun zonden aan. Heere, laat dat evangelie, dat ons ook in het, ja juist in het lijdensevangelie van de Heere Jezus verkondigd wordt, tot in het diepst van ons hart mogen raken. Het zijn geen dingen om aan te horen en dan er tegelijkertijd maar weer overheen te stappen en het naast ons neer te leggen, Heere. Daar geeft u deze boodschap niet voor. Maar het zijn boodschappen die gij geeft, opdat ze bij ons zouden blijven. En opdat wij ze zouden overdenken. Trouwens, dat is altijd zo met uw woord. En u weet hoe vaak dat woord van u door ons niet wordt geacht. O God, wat is er veel zonde en wat moet er veel vergeven worden. Als we alleen al op onze kerkdiensten letten, dan hoeven we nog niet eens de dagen der week erbij te nemen. Als we alleen al letten op onze omgang met het woord, onachtzaam als we zijn en vergeetachtig als we zijn en ongelovig als we ons betonen. Wat moet er veel vergeven worden? Heere, leer ons luisteren. Leer ons luisteren met een hart dat open gaat en met aandacht die niet verslapt. En met een innerlijke overtuiging dat uw woord waarachtig is. Leer ons zo ook tot die zaligmaker gaan, Heere, die ons vanmorgen weer is voorgesteld. En die het opnieuw bewezen heeft geen lust te hebben in onze dood. Maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Die zaligmaker die een volkomen werk gedaan heeft en die niet rusten zal voordat hij al het werk volbracht heeft. En voordat hij de zijnen bij zich heeft in eeuwige heerlijkheid. Heere, wat is er veel te overdenken. Geef dat het ons mag zegenen. En dat de overdenking van hem, zoals de psalmist dat ergens zegt, zoet mag wezen. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 85 en daarvan het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.